Wat is een Vermeer lucht? Is dat en dat blauwe en het grijze bij elkaar?
Ja, dat vind ik wel. Dat is de kracht van het gezicht op Delft. Dus ja, zonder die grijze wolk was het eigenlijk een hele saaie blauwe lucht. Maar die geeft een soort spanning, een soort drama van, hè, dat komt de regen aan. Maar dat maakt dat blauw ook weer intenser.
Ja, dus als we al deze winkeltjes en dingen even wegdenken en gewoon omhoog kijken, dan kijken we in ieder geval nog naar dezelfde lucht als Vermeer.
Ja, dan zien we gewoon hetzelfde wat hij zag als hij naar boven keek.
Welkom in het Delft van Vermeer. Mijn naam is Diede Vonk en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft loop ik door Delft om in de voetsporen van Vermeer te treden. We gaan de plekken langs waar hij opgroeide, waar hij zijn vakgenoten ontmoette en waar hij werd begraven. We weten niet zoveel over Vermeer, waardoor hij zich moeilijk laat kennen. Wat voor man was hij? Daar hopen we in deze podcastserie achter te komen. In deze tweede aflevering gaan we naar de Oude Manhuis Steeg, waar Vermeer met zijn ouders en zus opgroeide in Herberg Mechelen. Oké, David. Hallo.
Hi Diede, hallo.
We zijn na de vorige aflevering de markt overgestoken en we zijn nu bij de Oude Manhuis Steeg.
Ja, klopt. We staan nu bij de Oude Manhuis Steeg en dat is eigenlijk een soort verbinding tussen de markt en de gracht erachter. Dat is de Voldersgracht. En als je dus hier richting Voldersgracht de hoek om zou slaan, dan heb je daar Herberg de Vliegende Vos, het vermoedelijke geboortehuis van Vermeer. En als je dan weer terug zou lopen naar deze steeg, dan passeer je nog het gebouw waar het Sint-Lucas-gilde zat in die tijd. En dan hier in de steeg zelf bevond zich Herberg Mechelen. En terwijl je hier staat en naar de overkant kijkt, dan zie je daar dus de 19e-eeuwse Maria van Jessekerk. En daarnaast stond het huis van Vermeers schoonfamilie. En dat is de plek waar hij na zijn huwelijk op een gegeven moment ging wonen en waar hij dus ook is overleden.
Dus eigenlijk zien we op deze plek al heel veel verschillende plekken waar we nog gaan komen.
Ja, we staan nu eigenlijk echt in het centrum van die locaties. En inderdaad, je hoeft je alleen maar om te draaien om ze al te zien.
En op deze plek was Herberg Mechelen.
Ja.
Vermeer is geboren in Herberg de Vliegende Vos.
Ja.
Maar ik zie hier een hele grote gevelsteen staan.
Ja.
Waar iets anders op staat. Want hier staat: omtrent deze plaats heeft het huis Mechelen gestaan, waar oktober 1632 werd geboren Jan Vermeer, de schilder.
Juist. Ja, daar zitten dus twee fouten in. Ten eerste noemde Vermeer zich nooit Jan, maar altijd Johannes. Of Johannes in de 17e-eeuwse spelling. Maar dus zeker geen Jan. En hij is hier inderdaad niet geboren, want hij was al 8 jaar oud toen hij naar Herberg Mechelen verhuisde.
Maar hoe heeft dit zo fout kunnen gaan?
Ja, het is kennelijk een Vermeer enthousiasteling, maar niet een Vermeer kenner die deze plak heeft bedacht. Maar het is wel grappig inderdaad. Je hebt wel meer voorbeelden in Delft van plaques of plaquettes die niet helemaal kloppen. Omdat men gewoon in die tijd heel graag de helden uit de stad wilde eren. Maar soms, ja, het is soms best moeilijk om te bepalen waar iemands huis stond.
Ja.
Of waar iemand geboren is. Ja, hij wordt ook niet weggehaald. Hij is natuurlijk gewoon ingemetseld hier.
Het heeft ook wel wat.
Het is ook charmant. Wel. Ja, het is ook. nou ja, het vertelt ook een verhaal, zoals we nu merken.
Als je nu in de Oude Manhuis Steeg staat, zie je behalve dit plakkaat helaas niks meer terug van Herberg Mechelen. De herberg is afgebroken en de steeg is verbreed. Maar het moet een groot pand zijn geweest. De ouders van Vermeer, Reinier en Digna, staken zich flink in de schulden om het te kunnen kopen.
Dus hij woonde eerst al in een in herberg De Vliegende Vos. Daar is Vermeer geboren.
Ja.
En hier groeide hij op.
Hier groeide hij op. Dus hier woonde hij vanaf zijn 8e tot in elk geval tot zijn huwelijk. Dus tot 1653. Toen was hij 21. Dus eigenlijk zijn hele tienerjaren. En toen hij van een jongetje, nou ja, gewoon een volwassen man werd. Dat heeft hier in Mechelen plaatsgevonden. En hier heeft hij natuurlijk ook zijn eerste stappen gezet op het gebied van de kunst.
Ja.
Want in 1653 trouwt hij niet alleen, maar dan wordt hij ook lid van het Sint-Lucas-gilde. Dus dan is hij al zelfstandig meester. Dus dat betekent dat hij dus in de jaren daarvoor zijn opleiding moet hebben genoten. En ik denk dat dat al begonnen is natuurlijk in de herberg van zijn vader.
Ja, want zijn ouders die waren dus herbergiers.
Ja, maar zijn vader was tegelijk ook kunsthandelaar. Dus in 1631 schrijft hij zich ook in het Sint-Lucas-gilde, maar dan dus als kunsthandelaar.
Want dat Sint-Lucas-gilde, dat is een plek waar je als schilder je moet inschrijven.
Ja, het Sint-Lucas-gilde was een soort beroepsorganisatie. En het was gewoon verplicht, want anders kon je niet dat beroep hier uitoefenen en mocht je ook niet je producten verkopen.
Wanneer Johannes geboren wordt, heeft hij al een 12 jaar oudere zus, Geertruid. Ik verbaas me erover dat het zo lang heeft geduurd voordat Johannes werd geboren. Wat weten we eigenlijk over zijn gezin? Wat zouden zijn ouders ervan gevonden hebben dat Vermeer schilder wilde worden?
We weten natuurlijk heel weinig over de jeugd van Vermeer. Maar het feit natuurlijk dat Vermeer van zijn ouders wel die ruimte kreeg om schilder te worden. Want dat was natuurlijk best wel een financieel offer dat je als ouders moest brengen. Want opleiding tot schilder was niet goedkoop. Oh. Je moest echt in de leer bij een al gevestigde meester. En zolang Vermeer natuurlijk in opleiding was, bracht hij ook geen inkomsten in het gezin.
Oh, dus als hij 6 broers en zussen had gehad, had hij misschien wel helemaal geen kunstenaar kunnen worden?
Nee, wellicht niet. En hij zou ook kunnen zeggen van, nou, je gaat gewoon in de herberg werken. En
oh ja.
Dat gebeurde ook vaak genoeg, dat natuurlijk kinderen al heel snel werden ingezet in het werk van het gezin.
Digna en Reinier hebben dus in ieder geval flink in de buidel getast om Vermeer kunstenaar te laten worden. Supporting ouders dus. Hoe zou het leven er voor het gezin verder uit hebben gezien? Een herberg is geen standaard plek om op te groeien.
Nee, natuurlijk zo'n huis. Het was natuurlijk ook woonhuis. Men woonde natuurlijk boven de zaak. Maar inderdaad, beneden was het natuurlijk een komen en gaan van mensen die iets kwamen drinken of gewoon elkaar kwamen ontmoeten. We weten dus door die dubbelrol van Reinier Vermeer dat ongetwijfeld daar ook kunstenaars over de vloer moeten zijn gekomen. En dat Vermeer waarschijnlijk daar ook in aanraking kwam met schilderijen van bevriende kunstenaars van zijn vader. En bijvoorbeeld in de tijd dat Vermeer begon als schilder, dus vanaf 1653, toen had het Sint-Lucas-gilde nog geen vast onderkomen. Dus het is heel goed denkbaar dat bijvoorbeeld de herberg van zijn vader, die toen al wel overleden was, maar dat een plek was waar men samenkwam.
En zijn ouders waren dus kunsthandelaars, dus er zullen ook een hoop kunstwerken in huis altijd aanwezig zijn geweest.
Zeker, ja. Dus de vader van Vermeer, die had dus gewoon een soort handelsvoorraad, schilderijen van schilders uit de stad. Ja, en die herberg zal hij gebruikt hebben als plek om ze op te hangen.
Ja, daar zal de eerste vonk van Johannes ook zijn ontstaan.
Ongetwijfeld, ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook kunstenaars die uit het niets opkomen. Maar in zijn geval denk ik zeker dat er gewoon een stimulans is geweest vanuit zijn ouders.
Vermeer groeit hier op en ziet overal om zich heen kunst. Kunst aan de muur, kunstenaars te gast in de herberg. Ook was de markt toen al een levendige omgeving om te zijn. Wat krijg je als kind mee op zo'n plek?
Vermeer was aanvankelijk natuurlijk gewoon een jongetje. Dus hij zal hier gewoon ook op de markt hebben gespeeld. Dobbelspelletjes en van dat soort dingen. Dus het was natuurlijk voor hem ook gewoon een jeugd. Dat is gewoon natuurlijk wel een opwindende plek om denk ik op te groeien.
Ja,
dat er is altijd reuring, altijd van alles aan de hand. Nou ja, neem bijvoorbeeld in 1647 overlijdt stadhouder Frederik Hendrik. En die wordt hier in de nieuwe kerk bijgezet. Er is natuurlijk een spectaculaire uitvaartstoet. En als je dan zoals het gezin Vermeer hier natuurlijk aan de markt woont, dat je natuurlijk fantastisch, een soort van
eerste rang,
ja.
Maar een begrafenis was toen dus ook eigenlijk een soort grootse gebeurtenis.
Dat was een hele happening. Ja, dat was een hele stoet van hoogwaardigheidsbekleders en vaandeldragers en mensen die van alles en nog wat meedroegen. En dat was een ellenlange stoet die dan helemaal vanuit Den Haag naar Delft kwam. En dat is natuurlijk tot op vandaag de dag is dat een traditie, dat leden van het koninklijk huis hier in Delft worden bijgezet in de grafkelder.
Het is misschien gek om je voor te stellen, maar in het centrum van Delft woonden in de tijd van Vermeer meer mensen dan nu. Toen woonden er alleen in het centrum al 21.000 mensen. Dat is veel meer dan vandaag de dag. Maar net als nu keek iedereen hier in ieder geval elke dag uit op de nieuwe kerk. Ik vraag David waar deze imposante kerk in de 17e eeuw nog meer voor gebruikt werd.
Nou ja, dus in die grafkelder liggen de Oranjes. Maar de nieuwe kerk was dus ook een begraafplaats voor Delftenaren. Dus er liggen bijvoorbeeld ook de ouders van Vermeer, Reinier en Digna. en zijn tante Ariaantje.
Die liggen allemaal hier in de nieuwe kerk.
Ja, ja, dus het was een plek waar je begraven kon worden, maar ook gedoopt kon worden. Dus op 31 oktober 1632 wordt Johannes Vermeer hier in deze kerk gedoopt. En dat weten we omdat het doopregister is bewaard uit die tijd. En wat zo bijzonder is, dat op die bladzijde staat op 31 oktober de doop van Johannes Vermeer. En 4 dagen later wordt nog een jongetje gedoopt, Tonis Philipszoon, beter bekend nu als Antonie van Leeuwenhoek.
4 dagen later?
4 dagen later.
Maar Antonie van Leeuwenhoek, die ken ik in ieder geval van het ziekenhuis.
Ja.
Wie was dat? Wat deed hij nog meer?
Antonie van Leeuwenhoek was ook een veelzijdig man. Onder andere werkte hij voor het stadhuis. Hij was landmeter. Maar we kennen hem vooral eigenlijk als microbioloog, avant la lettre. Van Leeuwenhoek heeft dus eigenlijk een heleboel micro-organismen ontdekt. Ja, is daardoor eigenlijk heel beroemd geworden. En hij en Vermeer waren dus echt letterlijk leeftijdsgenoten.
Dus misschien waren ze wel vriendjes die hier met elkaar op de markt speelden?
Ja, dat wil iedereen altijd heel graag. Maar het is best wel, ja, het lastige is, we hebben eigenlijk helemaal geen bewijs dat Vermeer en Van Leeuwenhoek met elkaar omgingen. Alleen dat ze gewoon tegelijkertijd in Delft woonachtig waren. Maar Van Leeuwenhoek komt nog wel een keer terug in het verhaal van Vermeer, eigenlijk na zijn dood. Als Vermeer overlijdt en zijn weduwe failliet wordt verklaard, dan wordt Van Leeuwenhoek door het Delftse stadsbestuur als curator aangesteld, dus om dat faillissement af te handelen. Maar in die rol ontpopt Van Leeuwenhoek zich best wel tot een soort van strikte ambtenaar.
Oh.
Die dus best wel Vermeers weduwe de duimschroeven aandraait om maar vooral gewoon die schulden te kunnen vereffenen.
Oh jeetje.
Ja, dus.
Dus ja. Dat idee gaat niet helemaal op. Antonie en Johannes kenden elkaar ongetwijfeld, maar waren waarschijnlijk geen goede vrienden. Toch voel ik me alweer een stukje dichter bij Vermeer. En heb ik het gevoel dat ik hem een beetje beter ken. Terug naar het nu. Want hoe zien we vandaag de dag Vermeer nog terug in Delft?
Ja, en dat is natuurlijk als je hier gewoon rondloopt. We kijken nu ook bijvoorbeeld naar wat we kennen als het Vermeercentrum. Ja, daar wordt Vermeer echt dagelijks gevierd. Daar kan je dus een soort Vermeer-experience doen. En er is een hele uitgebreide souvenirwinkel waar alles wat met Vermeer te maken heeft verkocht wordt. Van sokken tot kerstballen. En dat zie je ook elders in de stad als je rondloopt. Ik bedoel, heel veel winkeliers en mensen. Ja, je hebt natuurlijk een Vermeer bier. En het wordt gewoon hier in Delft. Ja, Vermeer is gewoon nog een van de belangrijke iconen van de stad. Dus die duikt gewoon her en der op in allerlei vormen.
Ja, dus het is ook een soort toeristentrekmechanisme.
Absoluut. Ik denk voor toeristen is als je Delft gewoon plat slaat, dan is het gewoon Vermeer, de Oranjes en Delfts blauw.
Dus Vermeer is nog heel aanwezig eigenlijk, maar op een hele andere manier dan toen.
Ja.
Het is allemaal wel wat commercieel ook.
Absoluut, ja, nee, dat is zeker. De stad ademt nog wel Vermeer, maar dat in een hele andere manier dan dat in zijn eigen tijd deed.
Wat zou hij daarvan vinden, denk je?
Ik denk dat hij wel een beetje verbaasd zou zijn. Vermeer was in zijn tijd gewoon één van meerdere schilders. En tuurlijk wil je als schilder wel belangrijk en beroemd zijn, maar dat je dan 350 jaar later nog zo in de stad bent terug te vinden. Dat hij zijn eigen schilderijen hier bij wijze van spreken in allerlei etalages zou tegenkomen. Als posters of als chocoladerepen. Ja, ik denk dat hij daar wel enigszins zijn wenkbrauwen zou fronsen.
Dus we zijn wel in het Delft van Vermeer, maar in een soort andere versie.
Ja, precies. Dus als je hier gewoon om je heen kijkt, dan denk je af en toe, Oké, het is toch wat anders. Maar als je naar boven kijkt daarentegen, dan hebben we nu echt een prachtige, ik zou bijna willen zeggen, Vermeerlucht. Heel mooi blauw. En dan met één zo'n dreigende grijze wolk, als die je ook in het gezicht op Delft hebt. En ja, daarnet hadden we ook een hele mooie regenboog. Dus ik bedoel, ja. Maar dat is natuurlijk, ja, Vermeer en Delft, hè, dat is ook heel erg, dat gaat ook heel erg over de lucht, over het licht. Ja.
De lucht, het licht. Wanneer we de regenboog weer zien, zie ik David nog even gelukzalig omhoog kijken en zeggen: ja hoor, hij is er echt bij. Ik begin het steeds meer te begrijpen. Het belang van deze podcast en hoe waardevol het is om vandaag de dag soms terug te denken aan hoe de geschiedenis zich op deze plekken heeft voltrokken. David en ik vatten nog even samen wat we te weten zijn gekomen in deze aflevering. Hij groeide dus op in een herberg.
Ja.
Klein gezin, maar waarschijnlijk wel veel reuring in huis.
Ja, in ieder geval beneden in de herberg.
En veel kunst om hem heen.
Ja, absoluut. Groeide op met de kunst van zijn vaders handel.
Ja, en om hier op zo'n plek op te groeien, dat doet ook wel iets met je als mens. Zo'n plek waar van alles gebeurt, waar veel te zien is, veel mensen over de vloer. In ieder geval genoeg inspiratie.
Ja, hier trok het leven wel aan je voorbij. Van uitvaarten tot markt, tot kroegbezoekers. En het moet een hele levendige jeugd zijn geweest.
Hoe lijkt het jou om in een herberg op te groeien?
Nou, ook wel gezellig. Ja, als er in ieder geval ook wel een ruimte is waar je terug kunt trekken. Het lijkt me wel fijn.
Een ruimte waar je je terug kon trekken. Dat was voor het maken van Vermeer schilderijen waarschijnlijk ook hard nodig. Maar hoe beter ik Vermeer leer kennen, hoe verder zijn schilderijen aflijken te staan van hoe zijn leven eruit zag. Wie weet geeft de volgende aflevering weer een extra stukje van de puzzel van Vermeer. Dan gaan we het hebben over de liefde. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer te weten komen over Vermeer en zijn stad? Bezoek dan Museum Prinsenhof Delft. Van 10 februari tot en met 4 juni 2023 zie je daar de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk van de Makers Podcast Producties. Tekst en redactie door Geert-Jan Borgstein. Redactie en presentatie door David de Haan. Productie door Pia Westgen. En de audiomixage is gedaan door Sonja Vos.